van Spijker. Dan heb ik nog een aantal mededelingen namens de kerkraad. Dat op woensdag 10 oktober is overleden in de leeftijd van 74 jaar, zuster Elisabeth Rozeboom Stuivenberg, gewoondhebbend aan de Hollandia 217. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op de Munnikehof. En voor onze jongelui, deze week vervallen de catechisaties in het Ichtus op woensdag en donderdag. Dit omdat de ruimte in het Ichtus College niet voor ons beschikbaar is. De belijdenisgroepen en de groep op vrijdag hopen wel bij elkaar te komen. De collecten zijn vandaag voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas, diaconaat, en de derde voor het bouwfonds. En de schriftlezing van morgen is uit Jesaja 12 en Johannes 7, de versen 31 tot en met 39. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst. En dan stel ik voor dat we nu samen gaan zingen uit Psalm 122, de versen 1 en 2. 122, de versen 1 en 2.
Thank you. In verband met het overlijden van zuster Rozeboom willen we nu samen zingen uit Psalm 103 en daarvan het 8e en het 9e vers. En wij doen dat staande. Deze dienst beginnen, zoals we dat altijd doen, spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die alles onderhoudt, trouw is tot in eeuwigheid en die zijn werk zal voleindigen. Nu dan mag ik u de groet geven die de Heere ons in zijn woord heeft nagelaten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Nu luisteren we eerst naar de Heilige Schrift, zoals die tot ons komt in de wet van Mozes, zoals we hem noemen, uit Exodus 20. En dan willen we samen zingen op Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Volgt dan de schriftlezing, die is genomen uit het Oude Testament, uit Jesaja 12, en daarna uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, en daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 39. In Jesaja 12 lezen we als volgt, staat boven het danklied der verlosten: En ter diezelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij zijt geweest. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm. En hij is mij tot heil geworden. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. En zult de dien dagen zeggen, dankt de Heere, roept zijn naam aan. Maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zing de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulke zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion. Want de heilige Israëls is groot in het midden van u. En nu uit Johannes 7, vanaf vers 31 tot en met vers 39. Johannes 7, vanaf vers 31. En velen uit de schare geloofden in hem en zeiden, wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft. De fariseeën hoorden dat de scharen dit van hem murmelde. En de fariseeën en de overpriesters zonden dienaren opdat ze hem grijpen zouden. Jezus dan zei tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden al zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan dat we hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is het voor reden? Wat is dit voor reden die hij gezegd heeft? Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van het levende water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. De laatste drie versen die we gelezen hebben vormen de tekst voor de prediking van deze morgen. Laten we eerst samen de Heere zoeken. Heer onze God, machtige koning van uw kerk, wij komen in deze morgen bij u om te vragen of u bij ons wilt komen, of u ons wilt zegenen met uw tegenwoordigheid. Wij zijn hier samengekomen om als gemeente van u te luisteren naar het evangelie en om u groot te maken in ons lied, om in u te geloven en in dat geloof ook bevestigd en versterkt te worden, of om tot waarachtig geloof te komen als we dat nog nooit gedaan hebben. En we bidden van u, laat de Heilige Geest bij ons tegenwoordig zijn in het spreken en in het luisteren. En laten we mogen weten dat het het wonder is dat wij niet in handen hebben. Wij doen dat niet. We kunnen het eerder stuk maken. Maar uw werk is toch ook weer zo sterk en machtig dat u de tegenstand kunt breken. En dat u met uw Heilige Geest zo bij ons kunt komen dat we niet anders kunnen dan geloven in u. U vertrouwen op uw woord en u leren kennen zoals u gekend wilt worden krachtens uw openbaring. We danken u, Heere, dat we hier mogen zijn en dat we hier in vrijheid bijeen kunnen komen. In andere delen van de wereld is dat niet zo, of is dat niet meer zo. We danken u, Heere, dat het hier nog in vrijheid kan. Maar laat die vrijheid nu ook de vrijheid van uw geest voor ons mogen betekenen. Dat we ons aan u gewonnen mogen geven. En dat we ook mogen zeggen, Heere, doe het werk aan ons, nadat het u behaagt. U kent ons allen. U weet precies hoe het met ons staat, of wij u kennen, of wij u lief hebben, of het onze begeerte is om u te dienen en in uw wegen te wandelen. U weet het. U weet ook of ons hart ver is van de kennis van u. Dat we u niet lief hebben en dat we u ook niet waarachtig dienen, maar dat het misschien op een vormelijke manier wel voor elkaar is, maar wij in de diepte van ons hart toch niet aan u en aan de Heer Jezus Christus verbonden zijn. Laat nu de Geest ons werkelijk ook mogen ontdekken, dat we onszelf leren kennen en dan ons ook aan u, de Heer, mogen toevertrouwen. En dat we de nodiging van de Heer Jezus Christus, die vanmorgen uit de schrift zo klaar en duidelijk naar ons toekomt, mogen verstaan. Als hij gaat staan en gaat roepen, indien iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. En laat het dan zo zijn, Heren, dat we dat ook werkelijk verstaan en mogen betrachten, voor het eerst of weer opnieuw. Laat de schriften mogen opengaan voor ons en voor ons hart. En laat ons hart mogen opengaan voor u en voor de schriften. En we rusten tussen de rijen doorgaan, wil ons sterken in alle opzichten. En laten we ons bediend mogen worden door u, uit de grote fontein van het heil, de Heer Jezus Christus. En dat we dan met vreugde water mogen scheppen uit die fontein, als de profeet het ons heeft gezegd. Zegen ons zo nu, wees ook met de mensen die ziek zijn, mensen die deze dienst niet kunnen meemaken, of die wel meeluisteren, wil ze ook een zegen schenken. En wil zo ons allen aan u de Heere in oprechtheid verbinden. We bidden voor het gezin van onze broeder Rozeboom, waar een zuster, waar zijn vrouw overleden is. Geef, Heere, dat hij de troost mag hebben van het evangelie. Dat immers gezegd heeft dat wie in u gelooft het eeuwige leven heeft. En men kan geloven op vele manieren, krachtig en heerlijk en helder. Men kan ook heel eenvoudig geloven. En wat is er beter dan dat eenvoudige geloof, zoals het ook mocht leven in het hart van onze zuster. Laat het troost wezen, Heere, niet vanwege dat geloof dat in ons hart is, maar vanwege het feit dat u nooit zult begeven die het van u verwachten. In het leven niet en in het sterven ook niet. En laat zo de unieke, enige troost in leven en in sterven daar aanwezig mogen zijn door de kracht van uw Heilige Geest. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk, het werk van zending en evangelisatie, wil het gebruiken om uw koninkrijk te bouwen. Verblijd ons nu door uw daden en vergeef ons al onze zonden. Neem weg onze overtredingen. Was en reinig ons door het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Laten we nu samen zingen op Psalm 27, het vijfde en het zevende vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Laten we straks in aanvulling aan de preek met elkaar zingen de laatste twee versen van Psalm 119. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. En gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. De tekst was, zoals ik gezegd heb, uit Johannes 7, de versen 37 tot en met 39, die ik nu eerst nog wil lezen. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep met de grote stem dus, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei hij van de geest, terwijl ik ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Geliefde gemeente, de tekst van vanmorgen bevat een nodiging van de Heer Jezus Christus om tot hem te komen. Christus gaat staan en roept de mensen tot zich. Het bevat ook een verklaring van wat dat eigenlijk is en hoe dat in de schrift bedoeld wordt, dat staat in vers 38. En tenslotte wordt gezegd dat het werk van de Heilige Geest zal zijn, waardoor wij Christus leren kennen in zijn heerlijkheid. Dat staat in vers 39. De Heer Jezus Christus is dus met zijn discipelen toch wel gegaan naar het feest daar in Jeruzalem. Het was het Loofhuttenfeest. Het enige feest dat wij niet hebben overgenomen uit de Joodse traditie. Wel het paasfeest natuurlijk, maar dan in het Nieuwe Testament. Zodat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En ook het Pinksterfeest, ook in het Oude Testament aanwezig. Maar vervuld op de grote Pinksterdag toen de Heilige Geest gekomen is. En daar duidt eigenlijk dat laatste vers ook op. Maar het Loofhuttenfeest hebben we niet overgenomen. Men heeft wel het pleit gevoerd dat de christelijke kerk ook dat feest zou overnemen. Omdat het een feest was van uitbundige vroomheid. En ook een feest van uitbundige heerlijkheid in de traditie van de blijdschap. Het Loofhuttenfeest, dat was eigenlijk een gedachtenis, zou je kunnen zeggen, aan wat in de woestijn gebeurd was toen ze van Egypte naar Kanaan gegaan zijn. Het volk heeft toen 40 jaar, nota bene, 40 jaar in tenten gewoond. En wat hier op het Loofhuttenfeest gebeurt, dat is een soort verbeelding van dat wonen buiten. Dat wonen in een tent, en die tenten werden gemaakt niet van linnen of zo, maar dat waren tenten die gebouwd werden van stokken, van hout en bladeren. En dat was altijd in de buitenlucht, de temperatuur liet het natuurlijk ook wel toe, maar het was een feest waarin de mensen zich soms ook te buiten gingen aan een vrolijkheid die niet gepast is, die ook niet strookt met de vrezen des Heren. En daar kun je voorbeelden van geven. Het volgende hoofdstuk geeft dat misschien direct alweer een voorbeeld van. Het Loofhuttenfeest was ook een feest van de oogst. Want dan was alles binnengehaald. De druiven waren geperst. De wijn was er nu weer. De vrolijkheid was er ook dan in de wijn. En dat is niet altijd die goede vrolijkheid. Dus ook vanwege die wijn natuurlijk. En het was tegelijkertijd een feest waarin de toekomst zat. Want men verlangde naar de tijd dat God bij zijn volk zou wonen. Dan staat er in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek, staat er dat God bij zijn volk zijn tabernakel zou opslaan. Dus een tent zou hebben. Niet meer de tempel, maar God bij zijn volk altijd aanwezig. Hij zal er wezen. Dat staat allemaal in dat Loofhuttenfeest. We hebben dat niet meer. Want dat zijn de dingen die horen bij het ritueel. En dat ritueel, dat was verbonden aan de tempel. En de tempel, die hebben we ook niet meer, want wij moeten Gods tempel zijn, staat er ergens in het Nieuwe Testament. Wij moeten zelf als gemeente een tempel van God zijn. Volk van God moeten we wezen. En daarom zijn zulke uiterlijke rituele dingen, die ceremoniële dingen, ook niet altijd noodzakelijk. Je moet ze ook niet altijd zo invoeren, maar het is toch goed om te weten wat er gebeurt. De Heer Jezus Christus heeft tegen zijn broers gezegd, ik ga er niet heen. Zijn broers, dat staat in het begin van dit hoofdstuk, hebben tegen de tijd van het Loofhuttenfeest bij de Heer Jezus erop aangedrongen dat hij naar Jeruzalem zou gaan en dat hij zich zou presenteren aan het volk. Ze geloofden niet in hem. Op dat moment geloofden ze ook niet in hem. Maar ze zeiden, ga toch naar dat feest, dan kun je er wat van maken. Dan kun je je carrière opbouwen. Dan kunnen de mensen zien wie je bent. Dan kun je jezelf presenteren. Toen heeft de Heer Jezus tegen zijn broers gezegd, ik ga niet. Hij is thuis gebleven. Dat dachten zijn broers ook. Maar toen ze in Jeruzalem waren, dook de Heer Jezus Christus plotseling op. Hij was daar om, zo te zeggen, incognito. Hij was daar om niet direct herkend te worden, om bij de mensen te wezen. En dan zich op die manier van hart tot hart aan de mensen te presenteren. Zo was hij daar. Daar hadden die broers niet op gerekend. Die wilden dat ook niet op deze manier. Maar zo wilde de Heer Jezus het wel. En dan gebeurt daar iets op dat feest. Heel wonderlijk is dat, staat hier de laatste, de grote dag van het feest. Dat was heel bijzonder. Want er gebeurden er in de tempel, daar in de voorhof van de tempel, gebeurden dingen die prachtig mooi waren om te zien. En daar verwijst Jesaja naar wat we gelezen hebben. Die tekst uit Jesaja komt dan in je gedachten. Die werd ook gereciteerd daar in die tempel bij dat feest. Daar zongen de mensen, gij zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen van het heil. En dat zongen ze terwijl een priesterprocessie de berg afging naar de bron Siloam, daar water uitputten in een mooie gouden schaal of kom. En het werd zo met elkaar de berg opgebracht, naar de voorhof gebracht. En dat gebeurde elke dag, maar op die laatste, de grote dag van het feest, gebeurde dat heel uitdrukkelijk. Men trok om het altaar heen, 1 keer, 2 keer tot 6 keer toe. En dan nam de hoge priester die gouden schaal en goot het water in een wekken bij het altaar, zodat het langs dat altaar naar beneden liep. En dan riepen de mensen van vreugde, nu is het heil er. Nu kunnen we echt blij zijn. En dat gebeurt daar op een geweldige manier. De mensen die zagen dat en waren denk ik ook onder de indruk. Want als je dat zo meemaakt, dat de hoge priester in de tempel zijn werk doet, dan kun je er eens bij zijn en dan kun je denken, daar gebeurt wat. Maar de Heer Jezus laat het gebeuren. Als het allemaal voorbij is, dan gaat hij staan. Dat is heel uitdrukkelijk in deze tekst vermeld. Dan gaat hij de mensen onderwijzen. En dat doet hij niet zoals gewoonlijk zittende, maar hij gaat erbij staan. En staat er in deze tekst zeer uitdrukkelijk ook bij, hij riep. Ik zou niet willen vertalen, hij schreeuwde. Want dat klinkt niet zo mooi. Maar hij riep met een krachtige stem, zodat iedereen het kon horen. En daarin ligt inderdaad op een bepaalde manier een afkeuring in van wat die hoge priester deed. Die hoge priester giet dat water uit. De mensen vinden het prachtig. Maar de mensen begrijpen niet wat de Heer Jezus Christus bedoelt als hij naar verwijst, ook in onze tekst, verwijst naar Jesaja 12. De Heer Jezus Christus zegt, als je werkelijk heil wilt hebben, als je werkelijk verlost wilt worden, als je werkelijk van genade wilt leven, dan moet je bij mij zijn, zegt de Heer Jezus Christus. En hij roept dat op deze manier zo helder uit. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En dat nodigt de Heer Jezus Christus de mensen uit. Zo iemand dorst, dat is zo algemeen mogelijk. Als er iemand is die dorst, en dan wordt er niet gezegd hoe hard die moet dorsten, en wat de graad van hem die dorst moet zijn, hoe diep dat in zijn leven in zit, maar als er iemand is die dorst, dan mag die komen, dan wordt hij genodigd om te komen naar de Heer Jezus Christus toe, en dan mag die drinken bij de Heer Jezus Christus. Dorsten, wij weten echt niet wat dat is. Ja, je denkt soms dat je het weet, maar als het kind uit school komt en zegt, ik wil wat drinken en ik heb dorst, dan heeft dat kind natuurlijk een zekere trek, gaat naar de koelkast en neemt wat, denk ik zo. Dat gaat tegenwoordig, denk ik ook wel op deze manier, maar dat is geen dorst. Dorst is dat als je niet drinkt, dat je dan sterft. Want ons hele lichaam is immers met het water zo verbonden. Wij bestaan voor zoveel procent uit water, zou je kunnen zeggen. En als het niet onderhouden wordt, dan sterft het lichaam weg en dan krijg je inderdaad dorst. Dan moet dat vervuld worden. Dan moet je drinken. Er zit niks anders op dan dat die dorst wordt gelest. En dat je ook werkelijk van het water dat, wat hier bedoeld wordt, werkelijk overeind komt. En dat je zegt, ik mag leven, ik kan leven. Wat dorst is. Dat weet misschien die patiënt die net geopereerd is en van wie de dokter gezegd heeft dat hij niet mag drinken voorlopig. En de zuster komt en maakt af en toe zijn lippen een klein beetje nat met een doekje of zo. Dat is Dat is het dorst, nietwaar? Maar niet wat wij dorst noemen. Dat wordt hier bedoeld. En wat voor dorst bedoelt dan de Heer? U zegt natuurlijk, dat moet een geestelijke dorst zijn. Dat moet een dorst zijn naar het heil uit. Ja, je bent aan je zonde en je schuld ontdekt en dan moet dat op de een of andere manier, moet dat veranderen. Je moet drinken van levend water, denkt u. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Maar wat wordt er een boel in deze wereld een dorst gevoeld naar ik weet niet wat allemaal. Dorst naar rijkdom, dorst naar eer, dorst naar macht, dorst naar geld of zulke dingen. De hele mensheid dorst op een bepaalde manier. Bedoelt de Heer Jezus Christus die mensen? Wat denkt u, zou die ze niet bedoelen? Zou die zeggen, blijven jullie maar zitten? Of zou het zo wezen dat als je naar de Heer Jezus Christus weg echt mag toekomen, dat je dan erachter komt dat al dat andere dorst niks voorstelt, dat het niks te betekenen heeft, dat het ook absoluut niet kan helpen om je werkelijk te laten leven? Heer Jezus Christus roept ons, hij nodigt ons. Zo iemand dorst heeft. Dat is een werkwoord dus. Dorst hebben, dorst lijden. Dan moet je bij de Heer Jezus Christus wezen. Want God heeft ons naar hem, dat wil zeggen, naar zichzelf toe geschapen, zegt Augustinus. En als wij hem niet vinden, als ons leven niet vervuld wordt met een hartelijke lust en liefde om God te kennen, te liefhebben en te dienen. Als dat er niet is, dan heb je ook werkelijk niet geweten wat het is om te leven. En daarom nodigt de Heer Jezus Christus vandaag, ook hier vanmorgen in de kerk, iedereen, als er iemand dorst heeft. Ja, de geestelijke dorst dus. En die geestelijke dorst, die ontvang je als je bij de Heer Jezus Christus komt. Het is niet zo dat je die dorst hebt en dat je dan naar Christus gaat en dat je dan op dit bepaald. Nee, die dorst die leer je pas goed kennen bij de Heer Jezus Christus. Niet buiten hem. En als je zo die dorst bij Christus leert kennen, dan betekent dat ook dat je werkelijk kunt komen. Dus dorsten het eerste, dan komen het tweede en drinken dat is het derde. En de tekst vat straks alles samen in vers 38 in het geloven. Dus dorsten, een kwestie van geloven. Komen, een kwestie van geloven. En drinken, een kwestie van geloven is dat. Er staat niet buiten het geloof, maar Christus nodigt ons. Hij nodigt ons om hem te kennen, hem lief te hebben. En werkelijk alles te verlaten om bij hem te schuilen. En bij hem geborgen te zijn. Bij hem het heil te ontvangen. Je komt er pas achter wat je mist als je bij Christus gekomen bent. Je komt er pas achter wat het betekent om hem werkelijk lief te hebben. En hoe weinig dat in ons leven is. En hoe meer je daaraan ontdekt wordt, hoe meer die dorst komt. Daar raak je nooit vanaf. Tot hem komen, dat betekent dat je in hem gelooft. Dat je je werkelijk aan hem gewonnen geeft. En dat je bij dit woord, om zo te zeggen, je hart mag bepalen. Zodat je zegt, Heer, ik ben iemand, wie ik ook maar ben. Maar ik ben iemand. Ik denk soms dat ik niemand ben. Soms denk ik dat ik niets ben. Maar ik mag tot u komen omdat u iemand roept. Zo iemand dorst heeft. Die komen tot mij en die drinken. En daar ligt dus dit achter ook, wat die priester daar doet in de tempel, zegt de Heer Jezus Christus. Dat kan je niet wezenlijk helpen. Dat zijn mooie ceremonieën. Dat zijn prachtige gebruiken die je ook moet handhaven misschien. Maar het heil zit er niet in. Je moet bij mij wezen, zegt de Heer Jezus Christus. En de grote vraag is dus of wij dat kennen. Of wij dat begeren. Of wij dat zoeken. Misschien ook wel de grote vraag is of wij dat missen. En dat we niet missen objectief zo bekeken. Maar dat je dat ook werkelijk voelt. Ik mis dat en dan moet ik naar hem toe. Dat is de nodiging van de Heer Jezus Christus. Die vanmorgen hier in deze kerk naar ons toe komt. De laatste grote dag. Ja, wie zal zeggen of dit voor ons ook niet een laatste dag kan betekenen. Dat je zegt, ik hoor het. En ik moet het horen alsof het de eerste keer was dat ik het hoorde. En ik moet het ook horen alsof het de laatste keer van mij was dat ik het kon horen. En dat ik het echt moet zoeken. En dat ik me echt aan de Heer Jezus Christus moet toevertrouwen. Een nodiging dus, ongecompliceerd, ongeconditioneerd. Een nodiging niet op een bepaalde voorwaarde, maar kom tot hem, zegt de Heer Jezus. En dat haakt natuurlijk vast aan woorden uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus Christus dit woord zegt, wie denkt dan niet aan het woord uit Jesaja 55? Alle gij dorsten, alle gij dorsten staat. Alle gij dorsten, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Zonder prijzen en zonder geld, wijn en melk. Kom en laat je ziel verzadigd worden met het goede. Zulke teksten komen naar voren, zo staat het in de schrift ook. Gelijkerwijs de schrift zegt, ik kom bij vers 38. Die in mij gelooft, staat er. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien, uit zijn binnenste. Dus het allerbinnenste, binnenste van een mens. Daar komt het stromende levende water in en die stroomt er ook weer uit. Wie wordt er bedoeld in vers 38? Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Dat is een van de moeilijkste teksten, denk ik, uit het evangelie naar Johannes. En die wordt heel verschillend uitgelegd. Moderne uitleggers zeggen, verklaren de tekst door de komma te verplaatsen. Ik zal daar niet al te lang op ingaan, want dat denkt u misschien, waar gaat dat nou over? Maar moderne uitleggers zeggen, je kunt het zo lezen, komen tot mij en drinken die gelooft. En dan is het binnenste voor die modernere uitleggers het binnenste van de Heer Jezus Christus. Uit zijn binnenste komt het levende water voort. En die mensen verwijzen dan ook naar tekst uit het Oude Testament. Christus was de rots in de woestijn waaruit het water kwam. De rots, de steenrots, was Christus, staat er. Uit zijn binnenste komt het levende water. Dat is natuurlijk zo. Er zal nooit iemand levend water in zich krijgen. Of hij krijgt het vanwege en uit het binnenste van de Heer Jezus Christus. Hij is het die dat levende water biedt. Hij is het die dat zelf verworven heeft. Hij is het ook die aan het kruis geroepen heeft, mij dorst. Christus wist dat, wat dat betekent om te dorsten. Dat was op dat moment bij Christus een lichamelijke dorst natuurlijk. Maar dat was in die lichamelijke dorst voor Christus aan het kruis tegelijkertijd die geweldige drang en zoeken van God. Die God van wie hij zegt, waarom hebt u mij verlaten? En Christus dorst naar hem. Christus dorst naar God en heeft zo op die manier aan dat kruis van Golgotha het levende water verworven. Het komt uit zijn binnenste. Dat is absoluut waar. Wij zullen nooit enige drup water uit van het heil ontvangen of het komt bij Christus vandaan. Maar het is de vraag of dat hier staat. Hier staat die in mij gelooft, die drinkt, dat gaat in hem en het wordt in hem tot een fontein van water. Die springt tot in het eeuwige leven. Zoals de Heer Jezus Christus in Johannes 4 bij de Samaritaanse vrouw zegt. Als je nou wist wie het was, wie het is die met jou spreekt. Dan zou je hem zeggen, mag ik van u wat water hebben? U vraagt van mij water, maar als je wist wie ik was. Dan zou je zeggen, mag ik van u wat hebben? Want dan zou Christus zeggen, en het water dat ik u geef zal worden tot een fontein van water. Die springt tot in het eeuwige leven. Daar sluit onze tekst mee aan. Het water komt uit Christus, maar het water komt in ons. En het water springt in ons op als een fontein, staat er. En hier staat in deze tekst, het water vloeit uit zijn binnenste. Dat is natuurlijk zo. Want als het niet uitvloeit uit ons binnenste, als het erin blijft zitten, dan krijg je een situatie als bij de Dode Zee. De Dode Zee is immers die zee die daarom zo dood is, omdat het water er altijd in gaat. Het gaat er nooit meer uit. Het water dat erin gekomen is, verdampt. En daar blijven, ja, daar blijven zouten of ik weet niet wat voor mineralen of ik weet niet wat voor metaalachtige toestanden in dat water zitten, die dat water zo doodmaken dat je er niet eens in kunt verdrinken. Stel je voor, ik wil er niet meer mee. Nu ga ik in de Dode Zee. Je zult er nooit kunnen sterven in dat water. Je kunt er alleen maar op drijven. En als je eruit komt, dan moet je onmiddellijk onder een douche. Dan moet je gereinigd worden van de dood van de Dode Zee. Want het water komt erin en gaat er niet meer uit. Nou, zo is het ook met een christen bij wie het water van het evangelie naar binnen komt. En het gaat er niet meer uit. Het moet uit ons binnenste doorvloeien. Naar mensen om ons heen. Die moeten kunnen zien wie wij zijn en hoe dat allemaal werkt. En hoe het evangelie een boodschap is van levend water. En dat zegt de schrift. De schrift staat er. Er staat niet dat zegt een tekst. Maar er staat dat zegt de schrift. Soms zoek je een tekst. En dan denk je, als ik nou maar een tekst heb, dan ben ik gewonnen. Nee, het gaat niet om één of andere tekst. Maar het gaat om de totaliteit van de schrift. En als je de schrift opent in het Oude Testament, of je opent de schrift in het Nieuwe Testament, waar dan ook, dan zegt de schrift in zijn totaliteit dat als je water drinkt van Christus, dan moet dat levende water door je heen gaan. En dan moet dat vloeien uit je binnenste. Dan gaat het als een bron, staat er bij de profeet, die opwelt en waarin het water dan ook werkelijk bij de mensen komt. Dan springt inderdaad het heil uit de mensen naar buiten. Het heil waarin men door Gods genade mocht delen. En het raakt anderen, dat steekt ze aan, dat maakt ze ook dorstig. En dat is het, ja, laat ik maar zeggen, dat is nou de missie, dat is de zending. Of dat is de evangelisatie, of dat is het getuigenis. Of dat is het spreken, dat is het verkondigen, dat niet alleen aan dominees is toevertrouwd. Maar dat iedere christen heeft te doen op zijn eigen manier en op zijn eigen plaats, waar God hem ook maar gezet heeft. Gelijkerwij de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Nou, als je daaraan gaat toetsen, als je gaat zeggen, nee, ja, ik moet natuurlijk drinken van Christus. En dat is ook het belangrijkste, denk ik. Dat is ook datgene waarop het aankomt. Dat je de Heer Jezus Christus kent als de bron van het levende water. En dat je tot hem mag komen omdat hij ons vernodigt. En niet zegt, jij niet en jij niet en jij wel, jij wel. Dat zegt hij niet. Iemand mag tot mij komen. En mag drinken van het levende water. Maar als dat er is, dan wordt dat ook een bron. Dan wordt dat ook doorgegeven. Dan welt dat naar boven. Kan haast niet anders. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Het karakter zal daar ook wel een rol bij spelen. En je eigen aard, ben je een open mens of ben je een ander mens, een gesloten mens, daar ga ik nou niet op in. Maar het karakter speelt natuurlijk wel een rol, maar het water moet wel vloeien. Bij welk karakter ook, hoe dan ook. Op de een of andere manier moet het duidelijk worden dat wij van het heil geproefd hebben. Dat we van het heil gedronken hebben. Het zal uit ons binnenste moeten voortkomen, naar buiten. Niet vanzelf uit ons binnenste. Ach nee, wat zei de Jezus daar ook weer van? Uit het binnenste van de mens komen voort. Dat is de natuurlijke situatie van de mens. Geen levend water. Uit het binnenste van de mens komt voort de zonde. Die zonde waarvan je niet wilt spreken. Die zonde in je gedachten soms. Die zonde in je begeerten soms, dat is het binnenste van de mens, van de natuurlijke mens. Zoals die leeft, zoals die geboren is en zoals die in dit leven ook verder gaat als er niks anders gebeurt. Uit het binnenste van een mens komt dat vanzelf niet, het komt uit Christus. Maar als het uit Christus in ons leven komt, dan betekent dat natuurlijk ook dat dat heel anders wordt. Dan gaat de zonde ons aanklagen en wij klagen de zonde aan. We komen met onze zonde en schuld tot de Heer Jezus Christus. En hij zal nooit zeggen, ga weg. Hij zal nooit tegen ons zeggen, ik kan jou niet gebruiken vandaag. Hij zal ook nooit zeggen, wacht maar een poosje, ja, er zijn nog zoveel wachtenden voor u. En je kunt eindeloos wachten. Dat zal hij nooit zeggen. Hij zal zeggen, je bent welkom bij mij. En wie zich bij Christus welkom geheten mag weten, Die zal zeggen, Heer, wat bent u groot. En laat het water in mijn binnenste worden tot een fontein van water. Die springt tot in het eeuwige leven. Dat is het geloof, dat is de honger, dat is de dorst, dat is het drinken, dat is het komen tot de Heer Jezus Christus. Hij nodigt ons ook vanmorgen. Denkt u niet dat hij u ook nodigt? Denkt u toch niet dat hij u niet bedoelt? Zo iemand dorst heeft. Maar laat het dan ook doorvloeien naar anderen toe in ons hele leven. Kan niet anders, want dat is nou het werk van de Heilige Geest. Zoals er staat in vers 39. Dit zeide hij van de Geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Dat is het Pinksterfeest geworden natuurlijk. De mensen geloofden in hem. Maar niet allemaal. Heel veel mensen die zeiden, wat is dat voor praatjesmaker? Heel veel mensen die zeiden dan natuurlijk op dat feest, wat verbeeldt hij zich wel. Zijn broers zeiden dat trouwens ook. Die geloofden ook niet in hem. Zou het voor zulke mensen ooit Pinksteren geworden zijn? Zouden zulke mensen ooit iets van de Geest hebben kunnen ontvangen? Immers niet. Hier staat, die mensen die in hem geloofden, zouden de Geest ontvangen. Misschien zegt iemand, dat kan toch niet. Om te geloven moet ik toch eer de Geest ontvangen. Ik moet eer de Geest krijgen en dan kan ik geloven. Ja, dat is ook zo. De Heilige Geest leert ons dat ook wel. Hoe onmachtig wij zijn om echt te geloven. En inderdaad, al ons denken, al ons voelen, al ons er zijn te werpen op Christus. Dat is geloven in hem. U zegt, dat moet de Geest doen. Dat doet hij ook. Maar de Geest gelooft niet voor u. De Geest gelooft niet in uw plaats. De Geest wil wel bidden voor u in uw. De Heilige Geest bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen, staat er. En hij bidt, maar hij gelooft niet voor ons. Hij wil ons prikkelen tot geloof. Hij wil ons werken tot het geloof. Hij wil ons zo bearbeiden dat het geloof komt. Misschien eerst klein. Maar het komt inderdaad. Maar de Heilige Geest zal nooit in uw plaats geloven. Hij zoekt u. Hij roept u op. Hij nodigt u. De Heilige Geest werkt dat ook in u. En de mensen die geloven, die ontvangen de Geest. Nee, zegt u, ik moet eerst de Geest hebben en dan zal ik geloven. Moeten we de tekst dan maar een beetje schrappen? Of moeten we de tekst bij Paulus een beetje schrappen in Galaten als hij zegt, mensen, mag ik u eens vragen, hebt u de Geest ontvangen door de werken der wet? Of hebt u de Geest ontvangen door het geloof? Galaten zegt dat. Paulus spreekt erover. Hij had het zelf ervaren, want hij was zelf een man die naar de wet wilde leven en die nooit tot geloof zou kunnen komen. Dat moest verbroken worden. En zo komt hij tot geloof en ontvangt hij ook daarin de kracht van de Heilige Geest. Zo werkt de Geest ook het geloof. Dat is een samenwerking in het leven van een mens. En dan gaat het de Geest hierom dat hij Christus verheerlijkt. Staat hier in deze tekst. Die nauwe band tussen het werk van de Heilige Geest en de verheerlijking van Christus komt in deze tekst heel sterk naar voren. Je kunt je daaraan zelf dus ook toetsen. Wordt Christus in mijn leven verheerlijkt? In die zin dat ik meer en meer in Christus leer zien. Of in die zin dat ik meer en meer in Christus die rijkdom aanschouw die ik van mezelf mis. De heerlijkheid van Christus was er nog niet. Hij was nog niet verheerlijk op dit moment. Maar straks is hij verheerlijkt. En dan komt de Geest en hij verheerlijkte paste toe wat Christus gedaan heeft. Christus en de Geest horen bij elkaar. Christus is tot zijn werk ingegaan omdat hij gezalfd is met de Heilige Geest. En Christus heeft de Heilige Geest verworven, opdat wij door die Geest hem zouden verheerlijken. Zoals Christus dat zelf gezegd heeft in Johannes 14 tot 16... als hij spreekt over het werk van de trooster, die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Levend water uit Christus, door de Geest. Omdat Christus in ons leven verheerlijkt moet worden. Ik niet, maar Christus. Niet de vrome mens in mij, niet, maar Christus. Niet die mens die zo zulke dingen heeft en die zulke dingen zoekt. Nee, Christus. Hij moet verheerlijkt worden. En wilt u het werk van de Heilige Geest in uw eigen leven toetsen, vraag dan eens of Christus in uw leven op die plaats komt die hem toekomt. Die plaats waarin hij echt voor u de verlosser, de zaligmaker, de redder wordt. De bron van het levende water. Die zaligmaker die gekomen is om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Dit zei hij van de Geest. Wie in hem gelooft, die krijgt dat en die zal dat ontvangen. En er wordt Christus, Jezus, in ons leven op de goede plaats gezet. En wij eraf, hij de eerste en ik misschien de laatste, misschien de allerlaatste, hindert niet, maar hij de eerste. En wie hem dan zo ziet in het geloof, die mag weten dat het dan een teken is van het grote tabernakelfeest dat komt. Het feest van de heerlijkheid, waarin God zal wonen. En wat is dan de rijkdom van dat feest anders dan wat er staat in de Openbaring, als er staat, het levende lam, het lam dat geslacht is. Het lam zal een leidsman zijn naar de levende fonteinen der wateren. En staat er dan zo wonderlijk schoon aan toegevoegd. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. God zal de mensen troosten. De mensen die bij hem zijn. En dan krijg je een feest zoals er hier in de tempel nooit gevierd is. Zoals hier beneden nooit ervaren is. Maar dat God woont bij zijn volk. Hij zal bij hen wezen. Ze hebben de tempel ook niet meer nodig, staat er dan. Want God zal het licht wezen. En God zal het heil wezen. Toekomst weggelegd voor dorstige mensen. Toekomst weggelegd voor zoekende mensen. Voor mensen die zeggen, ik moet hem hebben en ik kan hem haast niet vinden. De Geest wil u trekken. Wil u brengen bij de Heer Jezus Christus. En wil u dan echt doen ervaren dat dat het heil is. En dat je met volle teugen mag drinken. En dat je dan verzadigd wordt. Hier, hier, ten dele. Zeer ten dele. Soms denk je, is het er wel. Straks volkomen. In heerlijkheid. Bij de Heer Jezus Christus. Gelukkig de mens die die nodiging verstaat. Die Christus heeft verkondigd. Toen hij zei, die dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. En wie zomaar drinken bij de Heer Jezus Christus van dat levende water, die krijgt vreugde in zijn ziel en die mag de Heere zoeken. Die mag ook blij zijn om de Heere te vinden. En die mag hopen op die toekomst waarin de Heere God in allen zal zijn. En waarin de Heere God in allen alles is. Zie, dan zal het licht zijn. Eeuwig licht zijn. Licht uit licht en duisternis. Amen. Laten we nu samen de Heere danken. Groot en heerlijk God, machtige ontfermer. Wij komen tot u om u te danken dat u in de woestijn van dit leven een rots gegeven hebt waaruit het water vloeit. De Heer Jezus Christus, de steenrots die Hij is. En die aan het kruis geroepen heeft mij dorst, opdat onze zonde dorst zou worden gelest. Opdat wij zouden verlost worden door uw vergeving en door uw vernieuwing. Wil nu dit woord aan ons hart ze heiligen, zodat wij werkelijk tot de Heer Jezus Christus gaan. U wilt ons trekken. Wil de Heer Jezus Christus zo bij ons, in onze gedachten, in onze overwegingen, in onze gevoelens plaatsen, dat wij niet anders kunnen dan naar Hem de toevlucht te nemen. Waar moeten we anders heen gaan? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Hij spreekt ze ook. En Hij wil ze ook tot ons spreken. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Kom tot mij, die dorst hebt, en ik zal u drinken geven. Kom tot mij, en u hoeft niet te sterven van dorst, want ik heb het leven verworven, en ik geef u het levende water. Heere, genees ons van ons ongeloof. Genees ons van ons klein geloof ook. Genees ons van alles wat in de weg staat aan de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. En mogen de Heilige Geest zo in ons harten werken dat we Hem zien. Dat we ook niets anders begeren te zien dan Hem. En met de hand op het woord van de belofte te komen tot de Heer Jezus Christus. En te zeggen, Heere, geef mij en vergeef mij en leid mij en troost mij en wees mijn herder. Heer, ons hart is zo hard, wil ons trekken met uw liefde. Ons hart is zo afgedwaald, wil ons weer nabij brengen. En wil ons geven dat de Heer Jezus Christus verheerlijkt mag worden. En dat wij door Hem en door de Heilige Geest tot u mogen gaan, levende God, drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan als gezegende mensen door het leven mogen gaan. Ons gedragen wetend door uw beloften, die ja en amen zijn, in de Heer Jezus Christus. Gedenk ons nu verder op deze zondag, wil ons behoeden en bewaren, wil al de arbeid zegenen die in uw koninkrijk geschiet. We denken in zonderheid aan de gemeente van Bennekom, waar de heerlijkheid van een jubileum gevierd mag worden. Dat moet wel wezen een gedachtenis van uw grote genade. U trekt mensen en u brengt ze ook bij elkaar. We denken in ons gebed ook aan het werk van de generale synode. Zoals dat in voorbereiding is en misschien in commissies. Dat straks dan de vergadering weer zal doorgaan. Wil wijsheid geven. Wil ook liefde geven. Onderlinge band schenken. Opdat we mogen weten dat uw werk ook in de kerken wil doorgaan. In de kerken die wij lief hebben. Zegen de wereld waarin wij leven. Mag uw koninkrijk komen. Wil alle oorlogen doen ophouden tot aan het einde der aarde. En mag het rijk van de vrede en van de gerechtigheid aanbreken. Waarin u, o God, zult zijn, alles en in allen. Wil ons nu gedenken, ons behoeden en bewaren. En leiden door uw geest en horen. Alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. U krijgt nu nog gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En dan willen we tenslotte zingen Psalm 84. En daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Ga nu heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.